Ja, we gaan door met waar we eigenlijk een beetje gebleven zijn de vorige keer die we waren. Maar voordat we dat doen, gaan we allereerst Gods woord openen, maar eerst bidden. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we uw woord hebben. En dat we dat in vele vertalingen kennen en in vele boekvormen. En het is zo mooi, Heer, als ook zo die meisjes hier vooraan zoveel vrijmoedigheid hebben al om dingen te delen hier voor de microfoon. Heer, wat is het dan geweldig dat u ons ook uitnodigt om vrijmoedig te zijn. Om datgene te delen met anderen om ons heen, wat u ieder van ons persoonlijk op het hart geeft. En u hebt mij ook weer aangemoedigd om door te gaan bij Psalm 119. Die gaan we zo meteen openen. Heer, wilt u deze tijd zegenen aan ons hart. En dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ja. Psalm 119, die heeft dus een heel aantal paragrafen, heb ik vorige keer al uitgelegd. Dat is, ik zal hem hier toch even voorleggen. 22, om precies te zijn, keer 8 regels. We hebben er vorige keer 4 van behandeld. Ik zal proberen, ook gelet op de tijd, binnen de tijd te blijven een beetje, dat we er weer 4 doen. Het gaat in ieder geval over de rijkdom van Gods woord. Want wat is dat rijk, beste mensen? Als je daar dus dagelijks in mag lezen. Ik las net, Liti lachte me net voor. Een verhaal over Hans Maat, broeder Hans Maat. Die heel veel van die prachtige Sela-liederen geschreven heeft. Deze heeft hij ook geschreven, die we net niet mochten zingen. Maar waar we naar mochten luisteren en naar kijken. Maar die heeft 4 kinderen en die zei zo in het interview, in Visie, dat hij vroeg zijn zoon van 20 niet dagelijks van, heb je nou vandaag al in Gods woord gelezen? Want dat vindt een zoon van 20 vaak niet zo'n leuke vraag, denk ik. Maar het is wel een goede vraag. Hebben we vandaag al Gods woord geopend? Nou, misschien heb je dat thuis ook al gedaan. Maar het zijn 22 paragrafen van 8 regels en ik las ergens dat het een juwelenkistje vol gouden ringen is. En niet direct zo van gouden schakels, want het is niet altijd helemaal duidelijk wat er staat. En soms is de samenhang ook moeilijk te ontdekken. Maar je wordt door deze psalm, heb ik gemerkt, of verwarmd of je wordt er helemaal door beschaamd. Dat kan ook. Maar het wordt ook wel het alfabet van de heiligen genoemd. Nou, het Joodse volk kende uiteraard Hebreeuws. En die kon dit gebruiken als een soort van reminder. Zo van, de eerste letter van het woord van dat deel, dat ken ik wel. Nou, daarmee kon hij dan vaak weer andere stukken zich ook weer herinneren. En ja, het zijn er wel heel veel, hè. 22 keer 8, wat je dan moet onthouden. Maar goed, ze hebben hun best gedaan, neem ik aan. We gaan met de eerste beginnen en dat begint in vers 33. En dat is de letter He. Zo spreek je het ook uit. He. Dus als je iemand ontmoet en zegt He, dan heb je eigenlijk een Hebreeuws woord ontdekt. Het heet trouwens eigenlijk opening. Dus het is de opening van vandaag. Heren, leer mij de weg van uw verordeningen. En ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Geef mij inzicht. Dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde. Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet naar winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw belofte aan uw dienaar die uw vrezen is toegedaan. Wend van mij af de smaad waarvoor ik beducht ben. Want uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Dat is de eerste. Het is eigenlijk opnieuw van de schrijver, waarvan de geleerden het nog steeds niet precies over eens zijn wie het nou precies is. De meesten die komen wel bij David uit, maar goed, het maakt niet zoveel uit. Wat een hartekreet is dit opnieuw. Je zou de betekenis van die letter He kunnen noemen, de opening, hè, zei ik al. De schrijver, en dat is ook hopelijk voor ons zo, die wil ons zo graag aan de voeten van de Heer Jezus hebben. En dat is een vraag die we ons iedere dag natuurlijk mogen stellen. Willen we dat wel? Willen we wel degelijk aan de voeten van de Heer Jezus ons dag beginnen en onze dag eindigen eventueel. En dat doet mij dan denken, en jullie misschien ook wel, aan het bekende verhaal van Martha en Maria in Lucas 10. En let wel dat Martha of Maria daar niet de enige was die aan de voeten van Jezus lag, hoor. Er waren er meer. En dat het echt ook niet zo was dat Martha geen goede dingen deed. Maar Maria die verlangde zo naar de verordeningen die hier in vers 33 genoemd worden. Hij leer mij de weg van uw verordeningen. En het gaat uiteindelijk, en dat zag Jezus ook heel nadrukkelijk, in ieder hart kan hij ook dat, ja, hij kan dat ontdekken als het ware. Wat is nou de intentie van de mens? Waarom doet hij dingen? Hoe wordt ons hart ook namelijk genoemd? In die beroemde woorden kunnen we lezen uit Jeremia 17. Ik zal ze even voor u voorlezen. Jeremia 17, nou dat is eigenlijk niet zo fijn als we dat soms tot ons nemen en zeggen van arglistig is het hart staat daar. Ik weet niet hoe u over uw eigen hart denkt, maar als daar dus staat van arglistig, boven alles zelfs, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Staat in Jeremia 17 vers 9 en in het tiende vers staat, ik de Heere doorgrond het hart, beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. En ik denk wel eens van, als het er zo staat, dan kun je niet meer hoogmoedig zijn. Als het zo over jouw eigen hart gaat en er staat dat het arglistig is, en ieder van ons moet zijn eigen hart daarin natuurlijk onderzoeken. Maar er is iemand die jullie en mij allemaal, zoals we hier zitten, door en door kent, die weet ook waarom wij de dingen doen zoals wij ze doen. En met welke beweegredenen wij dingen doen. En dat is maar goed ook. Maar neem nou het werk van mensen in kerkgenootschappen. Ik zal hem hier even neerleggen. In kerkgenootschappen. Ik kom in heel veel gemeenten en kerken in Nederland. Maar als je ziet wat er voor activiteiten allemaal plaatsvinden in kerken. Nou, dat is enorm. Dat is geweldig. Het werk voor de Heer is dan heel vaak heel erg belangrijk. En is dat dan verkeerd om in de kerk heel druk te zijn en van alles te regelen, vooraanstaand persoon te zijn? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet verkeerd. Maar wanneer het vanuit een houding gebeurt die oprecht is, dan zal het ook leiden tot zegen. Maar te vaak kom ik tenminste ook wel mensen tegen die zichzelf enorm, ja, pushen, zou ik haast zeggen, die zichzelf misschien wel belangrijker vinden dan alles wat er in die kerk verder gebeurt. En die komen dan toch wel in de buurt van het Martha-syndroom. Zo noem ik het maar even. Rennen, vliegen, dansen en er ook mee. Dat was een liedje geloof ik, maar dat is wat anders. Maar niet met de juiste hartsgesteldheid. En beste mensen, ik heb het om me heen zien gebeuren. Je houdt het niet vol. Je wordt er doodmoe van. Als datgene wat God op je hart legt om te doen, dan hangt dat aan een ballonnetje. Kennen jullie dat? Dat is een taak die God aan een ballonnetje hangt. En die is nooit te zwak. Die hangt aan een ballonnetje. En heel vaak, wij zijn mensen geneigd om de zandzakken aan te hangen, zeg ik wel eens. En daar word je doodmoe van. En dan wordt die taak heel erg zwaar. En als wij dingen wensen van echte waarde, haal ze dan uit Gods woord. Hier in vers 37 staat, wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Maak mij levend door uw wegen. Want wat is het jammer dat mensen zoveel tijd, energie en geld verspillen aan dingen die weinig of niks voorstellen. Kijk maar om je heen. Jesaja 55 zegt het zo, vers 2. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? Dat is een kwestie van ongeloof. En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij, zegt onze hemelse Vader. Eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Met andere woorden, steek energie alsjeblieft in hemelse zaken waar je Vader blij mee is. En het Hebreeuwse woord vertaald met ijdele dingen betekent eigenlijk dat wat niets is. Wat, omdat het ook vals is trouwens. En het werd gebruikt voor afgoden. Als het Joodse volk met afgoden te maken kreeg, dan werd hiernaar verwezen. Nou ja, we kunnen vandaag genoeg afgoden in onze moderne tijd vinden. En ik hoop dat u zich daar verre van houdt. Gods woord zegt vandaag ook weer heel duidelijk, laat je daar dan ook niet mee in. Blijf er van af, zegt vers 36. Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet naar winstbejag. Want wat je hart begeert, zul je overzien. En dan zul je mogelijk verkeerde beslissingen nemen. En dat is ook weer een heel bekend verhaal in de Bijbel. Als je denkt aan Abraham en Lot. Nou, ze hadden beide hele grote kudde schapen. En dan krijgen toch die schaapherders onderling mocht met elkaar, dat wil je niet weten. Het was bijna een soort burgeroorlog. Nou, ze wilden elkaar dus eigenlijk niet langer zien. En dan denkt Abraham goed na en dan zegt hij tegen Lot, jij krijgt van mij de keus. Zodat die schaapherders elkaar niet meer in de haren vliegen en zodat wij elkaar ook niet iedere dag hoeven te zien. Het waren nog niet direct vijanden, maar dikke vrienden waren op dat moment zeker niet. En dan krijgt Lot de mogelijkheid, dan zegt Abraham, als jij nou naar links gaat, dan ga ik naar rechts. Of andersom, maakt mij niet uit. Als jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links. En dan staan ze te kijken, met z'n tweetjes, zo stel ik me voor, in de Jordaanvallei. En Lot krijgt dollartekens in zijn ogen. Die denkt van, yes, weet je wat, ik ga naar links. Maar dan kom ik in de Jordaanvallei terecht. En dat is rijk aan water, dat is rijk aan alles wat ik nodig heb voor mijn veeën, voor alles wat ik ook misschien later nog eens een keer moet hebben. Nou, u kent de rest van het verhaal. Wat er met Lot gebeurd is. Uiteindelijk werd het Sodom en Gomorra. Ellende. Dus het eindigt soms helemaal verkeerd als we verkeerde keuzes maken. Het tweede. Psalm 119 vers 41. Ik kan er niet zoveel iedere keer nog bij vertellen. We gaan nu naar WAF. Dat is de W-A-W. De WAF. En dat betekent haak. Niet haak maar, zo is mijn naam. Nee, haak. Laat uw blijken van goede tierenheid over mij komen, heren. Uw heil overeenkomstig uw belofte. Dan heb ik hem die mij hoont iets te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond. Want ik hoop op uw bepalingen. Dan zal ik steeds uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken over uw getuigenissen en mij niet schamen. Ik verblijd mij in uw geboden, die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden, die ik lief heb, en overdenk uw verordeningen. Het tweede deel, dat gaat eigenlijk over ruimte, over vrijheid. En dat komt heel erg naar voren. In vers 45 bijvoorbeeld staat, ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ik krijg, en jullie krijgen dat ook, van de Heer, ruim baan, als ik wil luisteren naar hem en zijn verordeningen. En het woord verordeningen komt eigenlijk in iedere paragraaf weer terug. Als jullie opgelet hebben, dan staat het in de vorige vijf verordeningen ook. Of in de vijf paragrafen ook. Maar het komt echt als een zegen in je eigen leven. Wanneer je merkt dat Gods geboden je juist aanleiding geven om hem te gehoorzamen. Waarom? Dat geeft vreugde. Dat geeft zegen. Dat geeft ook blijdschap in je leven. En wat is het schitterend als je mensen mag ontmoeten. Zo nu en dan komt dat voor waarin het er bijna van afspat. Zoals onze broeder hier voor de microfoon staat, moet ik altijd van genieten. Spat er bijna vanaf. En, ik weet niet of het van nature zo is, Henk, maar in ieder geval, het is iets wat je hebt. Of je hebt het niet, zeggen ze dan. Hè? Maar in ieder geval iets wat heel veel mensen ja, op een of andere manier niet meer hebben of nooit hebben gehad. En dan kom je mensen tegen en denk je, kom op joh, kom op, je hebt de Heer Jezus leren kennen, wees maar een beetje blij. Tuurlijk gebeuren er nare dingen niet in het leven. Ieder leven heeft daarmee te maken. Maar als je Jezus leert kennen, dan moeten er momenten van vreugde, dan moeten er momenten van blijdschap zijn. Dat kan niet anders. Ongehoorzaamheid is soms wel eens een keer, trouwens daar ook de aanleiding toe, dat men niet kan proeven van die vrijheid, van die ruime baan die de Heer geeft. Maar in werkelijkheid is eigenlijk ongehoorzaamheid een vorm van slavernij. En vorige keer, ik weet niet, hebben we ook gesproken over slavernij en het duistere verleden, hè, wat wij met z'n allen hebben. Voelt u zich al schuldig, heb ik toen gevraagd. Nou, zo niet, dan moet het hoog tijd worden, want je moet je wel schuldig voelen over iets wat, nou ja, tig jaren geleden gebeurd is. En Black Lives Matter, net onderweg hoorden we weer op het nieuws dat weer zo'n demonstratie in Amerika heeft weer geleid tot het, helaas het overlijden van iemand. Hè, er is iemand doodgeschoten. Nou ja, dat zijn die mensen dus denk ik toch wel die in die organisatie daarvan met marxistische ideeën rondlopen. En ik zat toen ik dit zo voorbereidde en erover nadacht, ik denk van, waarom heet die club niet ILM in plaats van BLM? ILM zou betekenen Each Lives Matters. En niet alleen Black Lives Matters. Maar goed, misschien gaan we het maar veranderen. Als wij Gods woord gehoorzamen, en als we dat dan echt proeven, dan kunnen we genieten van ware vrijheid. Omdat zijn woord de wet van de vrijheid is. Dat is wel eigenaardig trouwens, hè? Zijn woord is de wet van de vrijheid. Lees het maar eens na, Jacobus 2 vers 12. Daar staat, spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Dat is wel heel apart. We kunnen hier in Nederland nog spreken in vrijheid. Ook al zijn er heel veel complottheorieën. Ik kwam deze week op kantoor. Van Nagamu Nagamu Ami, je weet wel, daar ben ik zo nu en dan. En daar kwam ik een hele lieve mevrouw tegen en die zei, Tom, dit moet je lezen. Dan moet ik heel veel, maar ik moet niks. Ik bedoel, als ik iets niet wil, doe ik het ook niet. Maar ik moest zo nodig een krant lezen, wat dus uitgegeven wordt, misschien kent u de krant wel, met compleet gevuld met complottheorieën. Nou zullen er ongetwijfeld verhalen in staan die kloppen. Kan niet anders. Want ja... Er staan zoveel dingen in. Dus er zal ook wel iets kloppen. Maar ik denk, als je daar dus je tijd mee vult met complottheorieën. En die zijn er vele in Nederland rondom het hele virus gebeuren. Heel veel. Ik ga niet zeggen, geloof ze niet. Je moet er zelf maar uw weg in vinden. Maar ik zou zeggen, besteed uw tijd liever aan het bestuderen van wat er in Gods woord staat. Dat is veel belangrijker. En daar word je veel vrolijker van. Veel blijer van. Dan krijg je echte, ja, ik zou haar zeggen, vervulling door ook. Maar er was bijna een wet aangenomen in Nederland onder het mom van een coronanoodzaak om zomaar zonder aankondiging bij u te mogen binnenvallen. En gelukkig, die wet, of die paragraaf uit die wet, die is geschrapt. En het zou ook vreselijk zijn, hè, dat je niet veilig in je eigen woning meer zou zijn. En dat ze zomaar zouden kunnen binnenvallen. Daar is onze vriend Hugo eigenlijk behoorlijk op aangevallen. En terecht. Maar bij waarheid moeten we ook denken aan vers 43, waar staat, ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond. Dat is een rare zin. Niet geheel en al aan mijn mond. Zou het dan gedeeltelijk wel moeten? Ik denk niet dat dat hier bedoeld wordt. Ik denk dat de schrijver hier een soort gebed uitspreekt. Ik denk dat hij zoiets zegt van, Vader in de hemel, laat me alsjeblieft het woord van de waarheid altijd in hun mond hebben. En ik word er wel eens moe van. Ik heb deze week ook weer met mensen gesproken. En toen zei ik op een gegeven ogenblik, ik word er wel eens moe van om Bijbelse waarheden, eigenlijk moet ik steeds mijn hemelse Vader verdedigen. En dan gaat het over hele simpele dingen. Het gaat dingen die gewoon ethisch zo duidelijk in Gods woord verwoord staan, maar waardoor de omgeving anders wordt gelezen tegenwoordig. Hans Maat had in zijn interview, op een gegeven moment kwam het naar voren dat Jezus daar, die liep niet letterlijk over het water, dat is allemaal symbolisch, joh. En die ark, ach, die ligt niet op Ararat, dat is ook maar een symbolisch verhaal, dat moet je niet allemaal geloven wat er in die Bijbel staat. Het zou misschien waar kunnen zijn. Nou, dan kom je al in de richting van heel veel twijfel. En er is er maar één heel erg blij mee, die twijfel wil zaaien in onze harten. En daarom denk ik ook, de schrijver van deze psalm, En die zegt dan ook, laat mij maar de wijsheid en de moed hebben die nodig zijn om mij in staat te stellen die kennis die ik heb te gebruiken om anderen te onderrichten. Ik denk dat dat zijn gebed is. En zowel ook mijn geloof te beleiden, altijd wanneer ik daartoe geroepen word. En sommigen van ons, die zijn ook op hele hoge posities geroepen, zoals we weten. Ik denk even aan bijvoorbeeld onze broeder Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Ik las een interview met hem in Zoeklicht, dat hebben jullie misschien ook wel gelezen. En het ging over de vraag, het ging over de gebroken schepping. Wat kun jij, Gert-Jan, daar nou aan doen, die gebroken schepping? Wat kun jij nou in de politiek betekenen voor ons, zodat we daar eigenlijk een klein beetje reparaties aan toe... Nou ja, dat kun je niet. Hij zegt dit ook direct. Hij zegt, wij kunnen wel voorwaarden scheppen. En dat begint eigenlijk door zelf getuige te zijn. Dat is die. En ook vertellen natuurlijk wie God persoonlijk voor jou is. Dat is ook een voorwaarde. Als je dat met je eigen woorden en je eigen verhaal invult, dan gaan mensen luisteren. Niet van die heeft gezegd dat. Nee, ik heb dat zo ervaren. Maar dat heeft Gert Jan ook. En hij staat ook gewoon op de podia. Hè? Seculiere media die komen ook regelmatig bij hem langs. En dan moet hij maar weer opdragen in zo'n talkshow. En je gaat er maar eens zitten. We hebben heel vaak kritiek op onze broeders en zusters uit de politiek. Maar ga er maar eens zitten. En hij is in een positie waardoor hij, door de waarheid te laten zien, kan hij inderdaad ook voorwaarden scheppen. En hij verwijst er dan aan, dan zegt hij van, ja, eigenlijk zou ik zo graag willen dat mensen thuis komen bij God. En wat net ook zei daar in Oostenrijk, dat mensen prachtig hoor die kruisen, en het zijn allemaal symbolen, het is ook zo, maar thuis komen bij God. Dat zou het mooiste zijn voor niet alleen het Oostenrijkse volk, maar natuurlijk ook voor het Nederlandse volk. Maar bid maar veel voor deze broeder in de politiek. Het derde deel. We gaan naar het zwaard. Betekent het namelijk zaaien. Psalm 119 vers 49. Daar staat. Denk aan het woord gesproken tot uw dienaar waarop u mij deed hopen. Dit is mij tot troost in mijn ellende dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot. Toch ben ik van uw wet niet afgeweken. Ik zie het leven van de Heer Jezus ook voorbij komen. Hè? Ik heb gedacht aan uw oordelen van oude tijden af, Heer, en heb mij getroost. Grote verontwaardiging heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw verordeningen zijn mijn gezangen geweest op de plaats waar ik vreemdeling was. Heere, 's nachts heb ik aan uw naam gedacht en ik heb uw wet in acht genomen. Dat is aan mij gebeurd, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. En ik heb net even de naam van de Heer Jezus genoemd, maar vul uw eigen naam erin. Als je dit stukje leest, dit wordt heel persoonlijk. Daar kun je jezelf helemaal in terugvinden. En ik heb ook de vorige keer gezegd dat ik Psalm 119 vers 105 zo nodig had bij het bestuderen hiervan. Want je hebt die lamp, heb je nodig. Er wordt verwezen naar dat het een lamp is. Maar Gods woord is niet alleen een lamp, maar staat hier ook een zwaard. Zaaien. En in Hebreeën 4 vers 12 staan die hele bekende woorden. Je kent die ongetwijfeld. Want wat is het woord van God? Vier dingen is het. Levend. Krachtig. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard staat daar. En het dringt door zo diep tot scheiding van ziel ontstaat. Dat zal ik zo meteen wel uitleggen. Door gewrichten en merg. En het vierde punt is, het oordeelt ook nog eens de overleggingen van je gedachten. Hoef je niet bang voor te zijn dat dat gebeurt. Maar het is wel eens goed om je te realiseren dat dat de werking is van Gods woord. Dus dat doet het. Dat is heftig. Een tweesnijdend zwaard was in die tijd trouwens vlijmscherp. Vandaag de dag nog zelf. Maar je moet het vergelijken met een seis. Hè? Als je zo met een seis heen en weer gaat, dat gaat dus ook behoorlijk hard. Maar dan heeft het gras geen schijn van kans. En zo gaat het ook met een tweesnijdend zwaard. Als die in de oorlog gebruikt werd, die was een tweezijde, was die scherp. Dus hij drong echt door in het lichaam van de vijand. En het lijkt een beetje ook, zou je zeggen, op een mes wat je door de boter heen. Zo ging die zeis eigenlijk ook. En hier in deze tekst, in Hebreeën, wordt het zo scherp beschreven dat het scheiding maakt tussen ziel en geest, gewrichten en merg. Super scherp dus. Je zou het ook kunnen vergelijken, denk ik, met een laserstraal die overal dwars doorheen gaat. Zo fijn en zo scherp. En het is ook nodig om ziel en geest, die liggen wel eens met elkaar overhoop. Heb je dat wel eens? Dat ziel en geest met elkaar overhoop liggen? Hoe kan dat nou? Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Die zijn het blijkbaar niet altijd met elkaar eens, die ziel en geest van ons. U weet het, hè? De geest, dat is het wezen dat in ons zit, dat communiceert met God. En onze ziel is wat ook al wordt omschreven als ons hart. En in onze geest horen we de stem van God iets zeggen, Maar we beslissen in onze ziel of we er gehoor aan geven. En dat is vaak die strijd dus tussen die twee. En ons lichaam voert vervolgens de instructies van de ziel uit. Zo ongeveer zit het in elkaar. Maar hier in dit gedeelte is duidelijk dat Gods woord troost en hoop geeft, staat er in vers 50. Dit is mij tot troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. In alle omstandigheden. De schrijver omging hier eigenlijk lijden en vervolging om zijn geloof. Mijn vrouw is vanmorgen in de auto nog even weer het dagstukje voorgelezen van Open Doors. Dat doen we iedere ochtend. Dat we dus even dat stukje wat voor vandaag bestemd. Nu ging het over een gezin in Midden-Azië, geloof ik, ergens. Ja. Maar deze week ging het ook over Vietnamese mensen. Maar goed, we proberen wel aan hun te denken. Zoals zij trouwens aan ons denken, ongetwijfeld ook. En ik denk ook dat het gebed van onze broeders en zusters in Azië misschien nog wel veel heftiger en scherper is dan dat van ons. Maar zij hebben datzelfde woord. En ik denk dat velen van ons zich ook wel zullen herkennen in vers 53. Want wat staat daar? Grote verontwaardiging heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Ik heb er net al ietsje van laten horen dat ik me wel eens wat, laten we zeggen, zorgen maak omtrent Gods waarheid, wat niet meer verkondigd mag worden. Dan moet je maar meegaan in de mainstream, zoals iedereen een beetje denkt. En zoals het ook heel vaak gebeurt, dan zie je dingen afglijden. Dan gebeuren er dingen, ook in iemands leven, waarvan je eigenlijk wel voelt aankomen van die verlaat Gods woord en het gaat niet goed met hem. En dat kunnen we soms verdrietig en misschien ook wel boos worden om die goddeloze maatschappij waarin we leven. Ik heb Sodom en Gomorra al genoemd, maar als uiterste consequentie. Maar hoe groot is momenteel daarom ook Gods barmhartigheid nog met ons en met deze wereld? Want dat God zijn naam in veel opzichten onteert, niet in de laatste plaats, denk ik, door wetgeving in ons eigen land. En dan kom ik bij Gods volk. Want wat gebeurt daar momenteel mee? U volgt het nieuws ook ongetwijfeld. Het valt mij ook de laatste 14 dagen. Misschien heeft het in Oostenrijk ook wel gevolgd. Maar heel veel ballonnen zijn er weer afgevuurd. Afgevuurd. Van die brandbommen eigenlijk. En tegelijk ook raketten zijn er afgeschoten vanuit Gaza. Israël reageert daar uiteraard wel op. Maar je ziet het in het nieuws niet terug. En het was ook zo dat het CIDI, u weet, het Centrum Informatie en Documentatie van Israël, die schreef laatste keer, dat was trouwens 24 juni, was dat, dat er op die dag weer 5 resoluties waren aangenomen in de Wereldraad, of hoe heet dat ding, in ieder geval 5 resoluties tegen Israël. Geen enkel ander land in de wereld wordt zo aangevallen als Gods oogappel. Er zijn ook soms positieve ontwikkelingen. Emiraten die dus op dit moment een overeenkomst hebben met Israël, dat ze Israël in ieder geval niet vijandig gezind meer zijn, althans op papier. Dus er zijn heel veel dingen aan de hand. Ook zijn er heel veel dingen met Hezbollah aan de hand in Libanon, dat weten we. Die hebben deze week Israël aangevallen. En zo zijn er constant dreigingen. Maar we hoorden gisteren ook een prachtige preek, ik kan hem u ook aanraden, van Jacob Volkerts uit de Bethelkerk in Drachten. En die beste broeder die heeft de kundigheid, de eigenschap ook, om Gods woord dusdanig in de huidige tijd te plaatsen, dat je het bijna ziet gebeuren. Het is 5:12. En die gelooft ook in de opname van de gemeente. En die had het ook over het gevaar uit het noorden, hè, wat in Ezekiel 38 met name zegt, dat er eerst nog een oorlog zal uitbreken en dan komen die 7 jaar en dan komen de 1000 jaar en daar, ik denk dat die volgorde klopt. Maar in zo'n tijd leven we. Het kan ieder moment gebeuren, zoals zeggen dat de Heer Jezus hier voor de deur staat, maar zo zal het niet gaan. He? Omdat we hier weg zullen zijn, beste broeders en zusters. En dat we elkaar hier vandaag misschien voor het laatst zien. Gek idee, hè? Maar ergens anders zullen we elkaar weer ontmoeten. Dat is ook een gek idee. Maar wel een schitterend idee. En daar gaan we ook naar uitkijken uiteraard. Maar 5 anti-Israël, wat ik ook heel erg schokkend vond, dat 3 van die 5 door Nederland werden ondersteund. Hoe lang nog, Heer, hebt u mededogen met niet alleen ons land, maar ook met deze wereld. We gaan naar de vierde en laatste. Die staat in 57, dat is de Get. En je spreekt het uit als geet, niet als greet, maar als geet. Get is greet. Het betekent in het Hebreeuws omheining. Vers 57. De Heere is mijn deel. Ik heb gezegd dat ik uw woorden in acht zal nemen. Ik heb met heel mijn hart getracht uw aangezicht gunstig te stemmen. Wees mij genadig, Heer, overeenkomstig uw belofte. Ik heb mijn wegen overdacht en mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen. Ik heb me gehaast en niet geaarzeld uw geboden in acht te nemen. Benden goddelozen hebben me omringd. Toch heb ik uw wet niet vergeten. Midden in de nacht sta ik op om u te loven voor uw rechtvaardige bepalingen. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen en die uw bevelen in acht nemen. Heere, de aarde is vol van uw goede tierenheid. Leer mij uw verordeningen. Daar heb je hem weer, verordeningen. Kijk, hier wordt Gods woord dus vergeleken ook met een omheining. En dat kan een omheining zijn waar we met z'n allen lekker veilig achter schuilen. Maar het kan ook de bekende kerkelijke bubbel zijn waar we in leven en ons dan eigenlijk niet meer met de wereld bemoeien. En ook geen oog meer hebben voor onze naasten, voor onze medemensen in nood. En die is er volop. De hij en de zij van deze wereld die in nood zijn. Die wereld die zo, vers 58 staat er ook in, genade nodig heeft. Ik heb met heel mijn hart getracht uw aangezicht gunstig te stemmen. Wees mij genadig, Heer. Doe dat alsjeblieft. Want dat hebben we zo nodig. De zondaars, dat zijn wij, die zijn gered. We zijn gered door het bloed van Jezus. Daar hoeven wij zelf absoluut niks meer aan toe te voegen. Maar wel is het daarom goed, zoals hier staat, dat we onze wegen overdenken. Dan bedoel ik niet dat er voor ieder probleem inmiddels wel een therapeut klaar staat die Arison van €150 per gesprekje van, nou wat zal het zijn, drie kwartier wel verder helpt met het probleem. Nee, wij hebben ontdekt een gratis portaal. Een moderne taal. We hebben een gratis portaal. Weet je wat portaal trouwens, ik heb het opgezocht hoor, betekent? Dat vond ik zo mooi omschrijven. Een portaal is de benaming van een architectonisch sterk benadrukte ingang van een groot, meestal publiek gebouw. Nou, die zin moet je eens twee keer zeggen. Ik ga het nog eens zeggen. Een portaal is de benaming van een architectonisch sterk benadrukte ingang van een groot, meestal publiek gebouw. Mooi hè? Nou, we hebben hier gewoon een voordeur waar we zo naar door. Hè? Maar dit is dus een portaal. Maar wij hebben dus als Calvinistische Nederlanders, een zuinig Nederland, hebben wij een gratis portaal. Het portaal uit 1 Johannes 2 vers 1, ik zal hem even voor u lezen. U kent hem ook wel ongetwijfeld. 1 Johannes 2 vers 1, daar staat, ik ga maar met het, mijn lieve kinderen staat daar. Ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dus we hebben een middelaar, we hebben een hoge priester, we hebben, je mag hem ook, ja, dat vind ik zo wel eens lastig, advocaat noemen, want die advocatuur die heb ik niet zo hoog vertegenwoordigd. Maar hij wordt wel eens advocaat genoemd. Maar de meest bespotte, de meest verafschuwde, de supertherapeut zou je ze kunnen zeggen, door de wereld veracht. En hij staat hier in 1 Johannes, is een verzoening voor onze zonden. Maar niet alleen voor die van ons, maar ook voor de hele wereld. En we krijgen ook nog een laatste tip mee uit vers 61. Onthoud je eigenlijk het liefst, het staat Psalm 1 trouwens ook, benden goddelozen hebben mij omringd, toch heb ik uw wet niet vergeten. Dus probeer uit de benden van goddelozen te blijven, uit hun invloedssfeer in ieder geval. Wees trouw aan Gods woord, vers 63, ik heb het net gelezen. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen en die uw bevelen in acht nemen. Wees die metgezel van iedereen die Jezus wil volgen. Besef in wat voor een rijke familie, we hier eigenlijk op dit moment vanmorgen met een klein clubje misschien, maar maakt niet uit, samenkomen. Je mag opgroeien samen met je broeders en zusters. Wees dankbaar. En zelfs al lig je er wel eens wakker van, dat zegt ook vers 62. Midden in de nacht sta ik op om u te loven voor uw rechtvaardige bepalingen. Ik kreeg deze week nog even een tip, las ik ergens zo van, als je nou s'nachts eens een keer niet kunt slapen, ga dan niet liggen malen, maar sta eens een keer op. Ga eens gewoon opstaan. Ga op je knieën. Als het kan. Moet je partner natuurlijk niet altijd wakker maken als je die hebt, maar het is iets wat in ieder geval een optie is in slapeloze nachten. Dat je opstaat en je weer realiseert dat je die metgezel bent van deze familie hier in Den Haag, maar ook in Veenendaal hoor, wij worden er ook bij. En wereldwijd, moet je nagaan, hebben het over honderden miljoenen broeders en zusters. We zijn een rijke familie. En als het lukt, op je knieën, probeer hem dan te loven. Zoals ook de Joodse voorzangers het deden, zoals de rabbis het deden. En die deden de handen omhoog. En die deden eigenlijk niks anders dan wat wij ook wel eens met prachtige opwekkingsliederen doen. Maar dan worden we er af en toe uitgenodigd. Steek nu je hand maar omhoog, maar dat doen we dan braaf. Met z'n allen, meestal ook nog. Vind ik zo mooi. Maar goed, we zijn niet gewend om dit zo te doen. Hè. En dat is wel iets wat eigenlijk misschien dan spontaan midden in de nacht een keer. En zelfs al lig je dan wakker. Dus loof hem om zijn geweldige beloften en eerlijke, rechtvaardige, zoals het hier staat, verordeningen of bepalingen. Tot zover. Amen.